Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
So I'm honored that to be invited to share my testimony.
Ik heb de eer dat ik uitgenodigd ben om mijn getuigenis te geven.
As you all have testimonies, my story is one to bring honor to the God of Israel.
Zoals we allemaal een getuigenis hebben, zo brengt het mijn verhaal eer aan de God van Israël.
And his faithfulness.
En zijn trouw.
I was raised in a Jewish family.
Ik ben opgegroeid in een Joods gezin.
And we went to a Reformed synagogue for most of the time.
We gingen naar zeg maar liberale synagogen de meeste tijd.
But we never really got rooted in any one place because we moved around the country a lot.
Maar we konden niet echt onze wortels op één plaats uitslaan omdat we nogal wat verhuisden.
When I was a teenager.
Toen ik een tiener was.
I was very experimental.
Zocht ik nogal ervaringen in het leven.
And I was searching for something beyond my religion that was spiritual.
En ik zocht naar iets geestelijks wat verder ging dan de religies als ik die kende van huis.
So for me, being spiritual and being Jewish were not the same things.
Dus voor mij was het niet hetzelfde, het feit dat ik Joods was en het feit dat ik geestelijk bezig wilde zijn, dat waren voor mij niet dezelfde dingen.
In high school we were learning about world religions.
Op de middelbare school leerden we over de wereldreligies.
And we learned about Hinduism and Buddhism.
En we hoorden over het Hindoeïsme en het Boeddhisme.
Among other religions.
En nog andere godsdiensten.
But it was these two that really attracted me.
Maar het waren die twee die me echt aantrokken.
Because they were spiritual.
Want ze waren geestelijk.
And I was hungry for something spiritual.
En ik had honger naar iets geestelijks.
So one evening at our dinner table, my parents asked what I was learning in school.
Zo op een avond, toen we 's avonds zaten te eten, toen vroegen mijn ouders wat ik op school leerde.
And I told them we were learning about world religions.
En ik vertelde hun dat ik daar onderricht kreeg in de wereldgodsdiensten.
And I told them I think that I could be a Hindu.
En ik zei, nou, ik zou misschien wel een Hindu willen zijn.
And this was very concerning to them.
En dat was natuurlijk een enorme zorg voor hun.
So they decided to enroll me in a special program.
En ze besloten dat ik deel moest gaan nemen aan een speciaal programma.
For Jewish high school students in North America.
Voor Joodse middelbare scholieren in Noord-Amerika.
To go study in Israel.
Om te gaan studeren in Israël.
It was called high school in Israel.
En het heette middelbare school in Israël.
And the program was designed to help Jewish kids from outside the land, the diaspora.
En het programma in Israël was bedoeld om Joodse kinderen die uit de diaspora kwamen, dus van buiten Israël,
connect to their heritage.
Om die weer te verbinden met hun erfenis.
Now I need to explain something. When I was growing up,
dan moet ik iets uitleggen. Toen ik opgroeide,
I was ashamed to be Jewish.
Was ik beschaamd om Joods te zijn.
Because I encountered a lot of antisemitism.
Want ik kwam heel wat antisemitisme tegen door de jaren.
When I was in school and we had to take the days off for the Rosh Hashanah and Yom Kippur.
Toen ik naar school ging en ik moest vrij vragen voor Rosh Hashanah, voor Yom Kippur.
It was very embarrassing for me when I returned to school with a note explaining my absence.
Was het voor mij heel moeilijk om dan met een briefje naar school te gaan en vrij te vragen en uit te leggen waarom ik eigenlijk vrij vroeg.
Also, when the teacher would take roll attendance for the classroom.
Oh, as a aan het begin van de dag langs gingen wie er allemaal aanwezig waren in de klas, de leraren.
And when they called my name, which my maiden name is Reuben.
En als ze dan mijn naam noemden en mijn meisjesnaam is Reuben.
I wanted to crawl under my desk.
Dan wou ik het liefst wegkruipen.
Because we always seem to live in areas where there was a small Jewish community.
Want wij woonden altijd in gebieden waar er maar een kleine Joodse gemeenschap was.
And I encountered some kids in my classroom who were Roman Catholic.
En ik kwam mede studenten tegen in de klas die bijvoorbeeld katholiek waren.
And they would make comments to me like they would ask the question, "Where are your horns?"
En die zeiden dan dingen tegen mij bijvoorbeeld, "Waar zijn jouw horentjes?"
Where they would say, your people killed Jesus.
Of ze zouden zeggen van, jouw volk heeft Jezus gedood.
So from my perspective, it was almost a curse to be Jewish.
Zo vanuit mijn perspectief was het alsof ik een vloek op mij had omdat ik Joods was.
So now that I'm going on this program to Israel.
Maar nu ging ik dus naar het programma in Israël.
I begin to learn about my heritage.
En daar leerde ik veel meer over mijn erfdeel.
And I began to appreciate my heritage.
En ik begon daar waardering voor te krijgen.
But I there's something important I need to tell you. The most important thing is 2 months before I left on the program.
Maar ik moet nog iets belangrijks nu vertellen. 2 maanden voordat ik wegging voor dat programma in Israël.
One of my friends from my synagogue gave me a recorded testimony of a Jewish woman.
Gaf een van mijn vriendinnen uit de synagoge mij een opname van een getuigenis van een Joodse vrouw.
And she was explaining how she accepted Jesus as her Messiah.
En zij legde in dat getuigenis uit hoe zij Jezus had leren kennen als haar Messias.
And as a result of that, she had love and peace and joy in her heart.
En dat ze als gevolg daarvan liefde, vrede en vreugde in haar hart had ontvangen.
And that's what I really was searching for. This is what the spiritual part that I was searching for.
En dat was het geestelijke wat ik werkelijk zocht.
So I did an experiment.
Oh, ik probeerde het. Ik bad het gebed wat zij ook bad.
I went into my room.
Ik ging mijn kamer binnen.
And turned off all the lights.
Deed alle lichten uit.
Because I used to meditate like that.
Want op die manier was ik gewoon om te mediteren.
But this time I was laying on the floor and I prayed this prayer.
Maar deze keer lag ik op de vloer en toen bad ik het volgende gebed.
I said, dear God.
Ik zei, Heer, lieve God.
If Jesus is the Messiah.
Als Jezus de Messias is.
Then I want to accept him, but only if.
Dan wil ik hem aanvaarden, maar alleen als hij het is.
And I had a supernatural experience.
En toen kreeg ik een bovennatuurlijke ervaring.
My eyes were closed.
Mijn ogen had ik gesloten.
But I was surrounded by light.
Maar ik wist dat ik omringd was door licht.
And I began to be filled with so much joy.
En ik werd vervuld met zoveel vreugde.
And that I had a big smile on my face.
Dat ik een grote glimlach op mijn gezicht had.
And I fell asleep like that.
En op die manier viel ik toen in slaap.
And the next day I knew that I was very different.
En de volgende dag wist ik dat ik anders was.
And I knew that I was God had called me to serve him.
En ik wist ook dat God mij geroepen had om hem te dienen.
But I didn't know anything else.
Maar meer dan dat wist ik niet.
Besides the fact that Jesus was the Messiah.
Naast het feit dat ik nu echt wist dat Jezus de Messias is.
I didn't have a Bible.
Maar ik had geen Bijbel.
I didn't have anyone to teach me about what Yeshua taught.
Ik had niet iemand die mij kon onderrichten in de dingen van Yeshua.
I just knew he was the Messiah and I was called to serve him.
Ik wist alleen dat hij de Messias was en dat ik geroepen was om hem te dienen.
1 week later I had a dream.
Een week later kreeg ik een droom.
I was dressed in all white.
En in de droom was ik gekleed helemaal in het wit.
And I was in a green field.
Ik was in een groen veld.
And I was walking with a whole bunch of other people dressed in white.
En ik wandelde daar met een hele groep andere mensen die ook allemaal in het wit gekleed waren.
And there was a man in the field dressed in white.
En er was ook een man in dat veld die was ook gekleed in wit.
And I knew it was Jesus.
En ik wist dat het Jezus was.
So we were all moving towards him.
En we allemaal gingen we naar hem toe.
And when we got close, we surrounded him.
En toen we dicht bij hem waren, gingen we om hem heen staan.
And he began to stretch forth his hand like this and touch everyone.
En hij strekte zijn hand uit en raakte ieder van die groep aan.
When he touched my hand,
toen hij mijn hand aanraakte,
I was filled with electrified love. That's the best way I can describe.
Raakte ik vervuld met elektrische liefde. De liefde trok door me heen. Dat is de beste manier waarop ik het kan beschrijven.
So those were my experiences before I went to Israel.
Dus dat waren mijn ervaringen voordat ik naar Israël ging voor die cursus.
So now I'm in Israel and I'm learning about my heritage and
ja, dus nu ben ik in Israël en daar leer ik dan over mijn hele Joodse achtergrond en mijn erfenis.
It was very healing to me because I was no longer ashamed of my Jewish heritage.
En dat was heel genezend voor mij, want ik was niet langer meer beschaamd vanwege het feit dat ik Joods was.
But I began to have another crisis, so to speak.
Maar er kwam een andere crisis, zo gezegd.
Because I was carrying around this treasure in my heart.
Want ik droeg nu deze schat in mijn hart.
That none of the other kids seemed to have.
Die geen van de andere kinderen leek te hebben.
And I was different from everyone else.
En ik was daardoor anders dan alle anderen die daar waren.
It wasn't until I was on a field trip in the north of the country, Netanya.
Ja, toen wij met een dag uitgingen naar Netanya met de groep.
I went to a jewelry store and I saw a Star of David with a cross in the middle.
Dan ging ik naar een juwelierswinkel en daar zag ik een Davidster waar een kruisje in zat.
And when I saw it, I felt like this is really an expression of how I feel. This must be a valid expression in Israel.
En toen ik het zag, toen dacht ik, dat komt precies overeen met de manier waarop ik mezelf ervaar. En dat is kennelijk ook een manier waarop dat kan en mag in Israël.
Why else would they sell a Star of David with a cross in the middle?
Waarom zouden ze anders een Davidster met een kruis verkopen?
So I bought it and I began to wear it.
Dus ik kocht het en ik ging het dragen.
And the kids began to not talk to me anymore.
En ineens de medestudenten namen ineens afstand van mij, wilden niet meer met me praten.
And honestly, I didn't understand why.
Maar heel eerlijk gezegd, ik begreep helemaal niet waarom dat was.
So one day the rabbi called me to speak to me.
Dus op een dag werd ik door de rabbijn uitgenodigd om met hem te komen praten.
And he was looking at my necklace. He didn't even look at my eyes. He looked at my necklace.
En hij keek naar de Davidster met het kruis. Hij keek niet eens naar mijn ogen.
And he said, "So what is it that you believe?"
En hij zei, "Wat geloof jij eigenlijk?"
I thought this is my opportunity to share this spiritual experience that I had.
En ik dacht, dit is mijn kans om te delen wat ik geestelijk heb ervaren voordat ik naar Israël kwam.
I honestly didn't think that what I experienced was not Jewish, because it had nothing to do with my Judaism. It was spiritual.
Ik had echt geen idee dat die ervaring die ik had gehad niet zou passen bij mijn Joodse identiteit.
So I answered him, "I believe that Jesus is the Messiah and he's the Son of the living God."
Dus ik zei tegen hem, ik geloof dat Jezus de Messias is en de Zoon van de levende God.
I had the same smile on my face when I said it.
Hetzelfde glimlach op mijn gezicht.
I really thought he was going to pat me on the back and say, "Wow."
Ik dacht echt dat hij me op de rug zou kloppen en zou zeggen, "Wow, wat geweldig meisje."
But he said, "Okay."
Maar hij zei, "Oké."
He said, "You realize the other kids don't believe that, don't you?"
Hij zegt, besef je dat de andere jongeren dat niet geloven?
I told him, I said, "I guess they don't."
En ik zeg, ja, dat denk ik. Ik denk zo, ja.
And he told me that, you know, the reason why the kids weren't talking to me anymore was because of my necklace.
En hij zei dat het feit dat de kinderen niet meer, de andere jongeren niet meer met mij praten, was vanwege dat halssieraad wat ik droeg.
So, actually, I was very grateful that the rabbi didn't say anything, you know, that would have really caused me to not believe anymore in Jesus.
Ja, dus ik ben heel dankbaar dat de rabbijn niet dingen tegen mij zei die veroorzaakten dat ik Jezus niet meer in Jezus geloofde.
He just told me that the kids, that's why the kids were not talking to me.
Hij legde alleen uit, dat is de reden waarom de andere jongeren niet meer met mij wilden praten.
But after that meeting with the rabbi, I became very confused.
Maar na die ontmoeting met de rabbijn raakte ik heel erg in verwarring.
Because I was different than everybody else.
Want ik was gewoon anders dan al die anderen.
And I didn't really know anymore, am I Jewish, am I not Jewish, what am I?
En ik wist niet meer goed, ben ik nou nog Joods, ben ik niet Joods, wat ben ik eigenlijk nog?
And my parents, later on when the program was over, my parents told me that the rabbi called.
Later, toen het programma voorbij was, vertelden mijn ouders mij dat de rabbijn hun had gebeld.
And said, "We're so sorry, but we think that someone must have proselytized your daughter."
En zei het tegen mijn ouders, "Het spijt ons zeer, maar we denken dat iemand jouw dochter geproselyteerd heeft, dus christen heeft willen maken."
Because she's talking about Jesus.
Want ze praat over Jezus.
And they asked my parents, "Do you want us to intervene?"
En ze vroeg aan mijn ouders, "Wil je dat we daar wat over gaan zeggen, dat we tussen beiden komen?"
Which meant to
brainwash.
Yeah, brainwash.
Wat werkelijk betekent
deprogram.
Ja, hersenspoelen, je deprogrammeren.
And my parents said, "No, she's going through these phases."
En mijn ouders zeiden, "Nee hoor, doe maar niet, want ze gaat gewoon door zo'n periode in haar leven."
We'll deal with it when she gets home.
En we zullen wel met haar spreken als ze weer thuis komt.
While I was still in Israel, we went to the Kotel, the Wailing Wall.
Terwijl we nog in Israël waren, gingen we naar de Kotel, naar de klaagmuur.
And I put a prayer in the wall that God would save my whole family.
En ik heb er een gebed in de muur gedaan, geschreven werd dat God mijn hele familie zou redden.
So as I went on with the program, I was really confused and I didn't know who I was anymore.
Dus terwijl ik doorging met het programma, raakte ik steeds meer in verwarring en ik wist niet meer goed wie ik was.
And I felt like I had to make a decision because I can't be double-minded.
En ik had het gevoel dat ik een beslissing moest nemen dat ik niet twee wegen kon wandelen.
The question was, am I going to be Jewish or Christian?
De vraag was, ben ik nu Joods of ben ik een Christen?
So on the last day of the program, I went back to the Wailing Wall.
Dus de laatste dag van het programma ging ik terug naar de klaagmuur.
Before I went to the airport.
Voordat ik naar het vliegveld ging.
And I knew I was going to make my decision there.
En ik wist dat ik daar mijn beslissing zou gaan nemen.
And I prayed this prayer.
En ik bad het volgende gebed.
I said, "Dear God."
Ik zei, lieve God.
I've decided that I'm going to be Jewish.
Ik heb besloten dat ik Jood zal zijn.
Which means I'm going to have to say goodbye to Jesus.
Wat betekent dat ik afscheid moet nemen van Jezus.
And I left.
En toen ging ik weg.
And when I got back to the United States.
En toen ik terugkwam in de Verenigde Staten.
I was single-minded, focused on my Jewish identity.
Was ik heel erg eenduidig gericht op mijn Joodse identiteit.
And it took a while for me to notice that love and the joy and peace I had in my heart was beginning to disappear. It didn't happen right away. It happened over time.
En het duurde een tijdje voor ik merkte dat die vrede, die liefde en die vreugde in mijn hart, dat die langzaam maar zeker verdween uit mijn leven. Na een tijdje merkte ik dat.
But within a year,
maar binnen een jaar,
my parents came to faith,
kwamen mijn ouders tot geloof.
And were baptized.
En werden gedoopt.
And so they began to try to get me to go to church with them.
En toen probeerden ze mij naar de kerk te krijgen.
And I really didn't want to have anything to do with it.
En ik wilde er niks mee te maken hebben.
But I did like the way I felt when I was there.
Ik had wel genoten van hoe ik me gevoeld had toen ik daar was in de kerk.
During those times when I did go with them.
Ja, toen als ik met hen meeging, dan voelde ik me daar wel heel prettig bij.
But for me it was just like a feeling. It had nothing to do with faith or anything. It was just feeling.
Maar voor mij was het, nou ja, dat is gewoon een fijn gevoel om daar te zijn, maar dat had niks te maken met mijn geloof en mijn identiteit.
So I went on with my life in this Jewish mindset and identity.
Dus ik ging verder met mijn leven en dit Joodse denken en de Joodse identiteit.
And I began to make decisions that really were not fruitful.
En ik maakte beslissingen voor mijn leven die niet vruchtbaar waren voor mij.
And I felt like my life was spiraling down.
En ik merkte gewoon dat mijn leven langzaam maar zeker omlaag en omlaag ging.
And I finally realized that I don't have that joy and that love and peace in my heart anymore.
En toen realiseerde ik ineens dat ik die vrede, die vreugde en die gewoon niet meer in mijn hart had.
And I missed it.
En die liefde, en ik miste het.
So I made another decision.
Toen maakte ik een volgende beslissing.
Now I'm deciding I'm not going to be Jewish, I'm going to be Christian.
Ik besloot dat ik niet langer Jood zou zijn, maar dat ik Christen zou zijn.
Because that's the only way I can have that love, joy and peace back in my heart.
Want dat was de enige manier waarop ik die liefde, die vrede en die vreugde in mijn hart kon hebben.
So I completely divorced myself of my Jewish identity.
Dus ik scheidde mij helemaal af van mijn Joodse identiteit.
Went into the church, was baptized.
Ging naar de kerk, werd daar gedoopt.
I went to Bible school.
Ging dan naar de Bijbelschool.
I got involved in every kind of ministry there was.
En raakte betrokken in allerlei soorten bediening die wat er maar was.
I was in church whenever the doors were open.
Ik was in de kerk, de deuren waren open.
And I loved it.
En ik genoot ervan.
Because I was just like everybody else.
Want nu was ik weer net als de anderen.
I was no longer part of a minority.
Ik was niet langer een deel van een minderheid.
And it felt really good.
En het voelde heel erg goed.
So I, you know, got a cross necklace.
Je weet het, ik had die halsketting met dat kruis.
I wanted everyone to know that I was Christian.
Oh, you only had a cross without.
Just a cross.
Oh, ik droeg een kruisje en ik wilde dat iedereen zou weten dat ik een Christen was.
In my mind, I was delivered from being Jewish.
In mijn denken was ik bevrijd van het Joods zijn.
And life was really good for me.
En het leven voelde heel erg goed in die tijd.
Until one day when I was getting dressed.
Tot op zekere dag toen ik me aan het aankleden was.
I went to put my necklace on.
En toen deed ik mijn halsketting om.
And I heard the audible voice of the Lord.
En toen hoorde ik de stem van God.
From behind.
Van achter mij.
And he said, take off the cross.
En hij zei, neem dat kruis af.
And at first I was scared, thinking this must be the devil.
En als eerst was ik bang. Ik dacht, dit moet de duivel zijn.
Because why would God tell me to remove a cross of all things?
Want dat kan God toch niet zijn die zegt dat ik een kruis moet afdoen.
But at the same time, I knew inside of me it was my Father, like my spiritual heavenly Father.
Maar tegelijkertijd, diep in mezelf, wist ik, het is mijn hemelse Vader.
So I didn't put it on, I put it down on the counter.
Dus ik heb het niet omgedaan, maar ik legde het naast me neer.
And when I did that, he spoke again.
En toen ik dat deed, toen sprak hij weer.
He said, you're a Jew and don't you ever forget it.
En hij zei, je bent Joods en vergeet het nooit.
Now I felt like I was being reprimanded.
Nou, ik had het gevoel alsof hij mij bestrafte.
But I didn't know, really understand what he meant. You're a Jew and don't ever forget it. What did that mean?
Maar ik begreep niet goed het feit dat hij zei, je bent Joods en vergeet dat nooit.
What I did understand was that I wasn't going to wear the cross anymore.
Wat ik in ieder geval begreep is dat ik dat kruis niet meer zou dragen.
Then as time went by, he began to put in my heart the desire to keep Shabbat.
Toen de tijd verder ging, toen legde God op zich met verlangen in mijn hart om de Shabbat te gaan houden.
To remember all the holidays.
Om de feesten te houden.
Even to keep kosher.
Om kosher te gaan eten.
But now I'm in the church and no one else is doing this.
Maar nu was ik in een kerk en niemand anders deed dat.
So this was another dilemma in my life.
So this was een groot dilemma in mijn leven.
And I honestly felt like I needed to be delivered.
En ik had echt het gevoel dat ik op een of andere manier bevrijd moest worden.
I felt like I was being deceived.
Ik kreeg het idee dat ik echt misleid was.
So I went to speak to my pastor.
Dus ik ging spreken met de voorganger.
I really expected him to lay hands on me and pray for me to be delivered.
En ik had verwacht dat hij handen op me zou leggen en dat ik dan bevrijd zou worden.
But after I shared with him all that was happening.
Maar nadat ik hem verteld had alles wat er gebeurde in mijn leven.
He said, this is God.
Toen zei hij, dit is echt van God.
He knew that I had a Jewish background.
Hij wist dat ik een Joodse achtergrond had.
And these are the words he said.
En dit zijn de woorden die hij toen zei.
You know Jesus now.
Hij zegt, je kent Jezus nu.
But now it's time for you to know him as Yeshua.
Maar nu is het tijd dat je hem gaat leren kennen als Yeshua.
And he is the God of Israel.
En hij is de God van Israël.
When he said Yeshua to me, it was the first time I heard his name in Hebrew.
Toen hij Yeshua tegen mij zei, was het de eerste keer dat ik die naam in het Hebreeuws hoorde.
And I burst into tears.
En meteen begon ik te huilen.
Because I felt like I was having an experience of salvation as a Jew.
Want ik had het gevoel alsof ik verlossing ontving als Joodse vrouw.
And then he said to me.
En toen zei hij tegen mij.
Follow God.
Volg God.
So I was delivered.
Dus ik werd bevrijd.
I was delivered in thinking that I was deceived.
Ik werd bevrijd van de gedachte dat ik misleid zou zijn.
But I wasn't deceived. I heard from God.
Maar ik was niet misleid. Ik had echt van God gehoord.
And he gave me this freedom to follow how God was leading me.
En hij als voorganger gaf mij de vrijheid om God te volgen zoals hij mij leidde.
So at that time, what that meant was I was going to continue to go to church.
Wat het voor mij in die tijd betekende is dat ik doorging om naar de kerk te gaan.
But I also went to synagogue.
Maar dat ik ook naar de synagoge ging.
This is how I knew to be both. I'm going to go to both places.
So, ik wist gewoon dat ik naar beide plaatsen moest gaan.
But this became confusing.
Maar dat werd weer verwarrend in mijn leven.
Because when I was in the synagogue.
Want als ik in de synagoge was.
Now I was open to really experiencing God's presence and his glory in the synagogue.
Ik was nu open geworden om ook Gods tegenwoordigheid en heerlijkheid in de synagoge te ervaren.
And I wanted to raise my hands.
En dan wilde ik mijn handen opheffen tijdens een dienst.
But I couldn't do that.
Maar dat kon ik niet doen.
So I used to sit on my hands.
Dus ik ging op mijn handen zitten.
Because when you're in two places, sometimes you can forget where you are.
Want als je in twee plaatsen komt, dan vergeet je soms waar je bent.
And then when I was in the church,
en als ik nou in de kerk was,
I had a great desire to worship him in Hebrew.
Had ik enorm verlangen om in het Hebreeuws hem te aanbidden.
We were singing all these songs in English. And I wanted to praise in Hebrew.
En we zongen alleen maar die liederen in het Engels, maar ik wilde hem in het Hebreeuws aanbidden.
So I felt this dilemma all over again.
Dus ik voelde weer dat dilemma.
And so it wasn't until God moved our family to, we were living in Florida and he moved us to Dallas, Texas.
Wij woonden in Florida in die tijd, maar we verhuisden naar Dallas in Texas.
And when we got there, we didn't go worship anywhere because we didn't know where to go.
En toen we daar waren gaan wonen, wisten we niet waar we naartoe moesten gaan voor gebed en aanbidding.
There are many churches in Dallas.
Er zijn heel veel kerken in Dallas.
So my father called me, who is a believer.
En mijn vader die belde mij op en hij was dus ook een gelovige.
And he said, where are you guys worshiping?
En hij zei, waar gaan jullie, welke gemeente gaan jullie naartoe?
I told him, nowhere, because we don't know where to go. We haven't had any direction from God.
Ik zei nergens, want we weten niet waar we heen moeten. We hebben nog geen richting van God gehad.
So he asked me to make a list of the places that were in the area.
Dus hij vroeg mij om een lijst te maken van de verschillende, zeg maar, gemeentes, kerken bij ons in de buurt.
There were several churches, and then there was this place called Baruch Hashem Messianic Synagogue.
En er waren verschillende kerken, maar er was er ook nog een Messiaanse synagoge en die heette Baruch Hashem.
And when I told my father about Baruch Hashem, he said, I want you to go for one Shabbat.
En toen ik mijn vader vertelde dat Baruch Hashem er was, toen zei hij, ga daar één keer heen op de Shabbat in ieder geval.
And I was very hesitant because I'd never been to a Messianic synagogue.
En ik was nogal voorzichtig, want ik was nog nooit naar een Messiaanse synagoge geweest.
And I really didn't understand what it was all about.
En ik begreep ook niet zo goed wat ze daar deden en wat dat betekende.
And so he said to me, just go one time. If you don't like it, you don't have to go back.
Dus hij zei tegen mij, mijn vader, ga een keertje en als het je niet bevalt, hoef je niet meer verder te gaan.
So we went.
Dus we gingen.
And you know, I saw some things that were very similar to the synagogue experience of worship.
En ik zag al wat dingen tijdens de aanbidding die heel erg gelijk waren zoals ik dat in de synagoge gewend was.
And we just continued to go because we had no other direction.
En we bleven daar gaan omdat we geen andere richting van God kregen.
And so it wasn't until about 2 months later that we realized the whole reason why God sent us to Texas.
En ongeveer 2 maanden later beseften we wat de werkelijke reden was waarom God ons naar Texas had gezonden.
Was to attend the synagogue.
Namelijk om deel te krijgen en te hebben aan deze synagoge.
And it became a part of our lives.
En het werd deel van ons leven.
I became the worship leader a few years later.
Een paar jaar later werd ik daar aanbiddingsleider.
My husband became a leader of all the children's ministries.
Mijn man kreeg de leiding van al de kinderbedieningen.
And I learned about this vision of TJC too.
En daar heb ik gehoord over de visie van TJC 2.
So we served there for 14 years.
Dus we zijn daar 14 jaar geweest.
And God really used that time to train us and prepare us.
En God heeft die tijd echt gebruikt om ons te trainen en ons voor te bereiden.
Because he called us to make aliyah to Israel.
Want hij riep ons om op aliyah te gaan naar Israël.
Which is when Jews immigrate home to Israel from the diaspora.
En aliyah is het woord voor Joodse mensen vanuit de diaspora van buiten Israël die teruggaan naar het land en daar gaan wonen.
So now we've been in Israel for 5 years.
Dus nu zijn we al 5 jaar in Israël.
I've been very much involved in TJC 2.
En ik ben heel erg betrokken geraakt in TJC 2.
Because the issues that we address.
Want de onderwerpen die daar aan de orde komen.
Are issues that I personally experienced in my life.
Zijn onderwerpen die ik persoonlijk in mijn leven ervaren heb.
And so this vision of TJC 2.
En deze visie van TJC 2
is very much a part of my life.
Maakt gewoon helemaal deel uit van mijn leven.
And as a result of my involvement,
en als gevolg van mijn betrokkenheid bij TJC 2,
I've experienced a lot of healing.
Heb ik veel genezing mogen ontvangen.
From those experiences I had as a child of antisemitism.
Van die ervaringen die ik als kind heb gehad met antisemitisme.
So I'm very grateful for the experience.
Dus ik ben heel veel dankbaar daarvoor.
And I believe in this vision of the reconciliation of Jews and Gentiles within the body of Messiah.
En ik geloof helemaal in deze visie van verzoening tussen Jood en niet-Jood in het lichaam van de Messias.
But that's not going to happen just because we believe in this vision.
Maar dat gebeurt niet zomaar omdat wij geloven in deze visie.
It's going to happen as we internalize Yeshua's prayer.
Het gaat gebeuren als wij het gebed van Yeshua onderdeel maken, fundamenteel onderdeel maken van ons leven.
That we would be one just as he and the Father are one.
Dat we één zullen zijn zoals hij en de Vader één zijn.
But it's not enough just to agree with Yeshua's prayer.
Het is niet genoeg om in te stemmen met dat gebed van Yeshua.
He's called us to be ministers of reconciliation.
Want hij heeft ons geroepen om bedienaren te zijn van de verzoening.
Which requires great humility.
En daarvoor heb je een grote nederigheid nodig.
And being willing to accept the sins, if not our own personal sins.
En je moet bereid zijn de zonden te aanvaarden, ook al zijn dat geen persoonlijke zonden.
But to be willing to identify with the sins of our lineage, our nation.
Ja, maar om gewillig te zijn, je identificeren met de zonden van je familieachtergrond. Van je familielijn, van je natie, je land.
And repent.
En daar vergeving voor te vragen, je daarvan te bekeren.
And to seek and pursue peace with all men.
En om vrede te zoeken met alle mensen.
And to be a blessing to the nations.
En om een zegen te zijn voor de volkeren.
And that's why we're here in the Netherlands.
En dat is waarom we ook hier zijn in Nederland.
To be a blessing to you.
Om een zegen te zijn voor jullie.
In the name of Yeshua.
In de naam van Yeshua. Amen. Amen.